Tweetal mededelingen, gemeente. Eerste mededeling is dat volgende week zondag, zo de Heere wil, de voorbereiding gehouden zal worden voor het heilig avondmaal. En de tweede mededeling is dat we u eraan herinneren dat er deze dag een extra collecte zal worden gehouden die bestemd is voor het bouwfonds. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de berijming van de 10 geboden het eerste, het tweede en het negende vers. De 10 geboden, vers 1, 2 en 9. Mijn ziel herdenk met heilig beven. Tweede, ik ben de Heere, uw God en Koning. En het negende, och, of wij uw geboon volbrachten. We willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet en in aansluiting op de lezing van de wet zingen we uit Psalm 147 het laatste vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. 147, het tiende vers. Daarna lezen we uit het boek van de Psalmen, Psalm 119, de versen 97 tot en met 112. Psalm 119, vers 97 tot en met 112. Na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 147, het tiende vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Psalm 119, te beginnen bij het 97ste vers. Hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn betrachting de ganse dag. Zij maakt mij door uw geboden wijzer dan mijn vijanden zijn, want zij is in eeuwigheid bij mij. Ik ben verstandiger dan al mijn leraars, omdat uw getuigenissen mijn betrachting zijn. Ik ben voorzichtiger dan de ouden, omdat ik uw bevelen bewaard heb. Ik heb mijn voeten geweerd van alle kwade paden, opdat ik uw woord zou onderhouden. Ik ben niet geweken van uw rechten, want gij hebt mij geleerd. Hoe zoet zijn uw redenen mijn gehemelte geweest, meer dan honing mijn mond. Uit uw bevelen krijg ik verstand, daarom haat ik alle leugenpaden. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Ik heb gezworen en zal het bevestigen dat ik onderhouden zal de rechten uwer gerechtigheid. Ik ben gans zeer verdrukt, Heere, maak mij levend naar uw woord. Laat u toch, o Heere, welgevallen de vrijwillige offerande mijns monds en leer mij uw rechten. Mijn ziel is gedurig in mijn hand, nochtans vergeet ik uw wet niet. De goddelozen hebben mij een strik gelegd, nochtans ben ik niet afgedwaald van uw bevelen. Ik heb uw getuigenissen genomen tot een eeuwige erve, want zij zijn mijns harten vrolijkheid. Ik heb mijn hart geneigd om uw inzettingen eeuwiglijk te doen, ten einde toe. Tot zover het gedeelte van het woord van God wat we samen wilden lezen. We willen vanmorgen vanuit onze Heidelberger catechismus een begin maken met de behandeling van de Heilige Wet. En de schriftwoorden die we daar boven schrijven zijn de woorden uit Psalm 119, vers 97. De tekst is dus Psalm 119, vers 97. Hoe lief heb ik uw wet? Zij is mijn betrachting de ganse dag. En we lezen daarbij uit onze Heidelberger catechismus, zondag 34, vragen en antwoorden 92 en 93. Psalm, zondag 34, de vragen en antwoorden 92 en 93. In vraag 92 wordt de volgende vraag gesteld. Hoe luidt de wet des Heren? En het antwoord is, God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En dan volgen de 10 geboden die zo even aan u zijn voorgelezen. En dan willen we ook nadenken over vraag 93. Hoe worden deze 10 geboden ingedeeld? En het antwoord luidt in 2 tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden en de andere wat wij onze naaste schuldig zijn. Willen we nu eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen? Heere, gij eeuwige God, we hebben het zo even gezongen dat gij aan Jacob, dat is aan uw volk Israël, uw wetten gegeven hebt. En dat gij zo met geen andere volken hebt willen handelen. Zo hebt u ook ons uw wetten gegeven. Want het woord van u is uitgegaan over de breedte en de lengte van deze wereld. En wij hebben uw woord en uw wet ontvangen. En terwijl zovelen van uw woord en van de heilige inzettingen van u geen weet hebben, hebt u ons als gemeente, als gezinnen, ons ook heel persoonlijk met uw wet in aanraking gebracht. En laat het dan ook deze morgen in onze harten mogen leven, dat dat een zegen is waarvoor wij uw naam eerbiedig danken. Want wanneer velen zonder uw wet leven, althans zonder de geopenbaarde woorden van uw wet, en wanneer ook in ons goede vaderland er velen zijn die aan de kennis van uw wegen geen lust hebben, geeft u ons uw wet, u legt ze ons op als de wet des levens, als de heilzame wet, als de wet die een omheining aanbrengt rondom ons leven, waardoor ge ons de paden van de zonde wilt afhouden en ons vermaand om niet op die wegen te wandelen. Heere, geef dat we zo ook uw wet mogen zien. Want wij moeten het belijden, ook wanneer we vanmorgen een begin zullen maken met de behandeling van de Heilige Wet, volgens de oude woorden van de Heidelberger, dat wij de zegen van die wet van nature zo niet zien. Dat de wet van nature voor ons een juk is, een benauwend juk. En dat het ook in ons hart geschreven staat door de kracht van de zonde, dat wij aan de wegen en de wetten van u geen lust hebben en dat wij die banden willen verbreken. O Heere, waar dat van nature waar is, ook van ons leven, bidden we van u of u ons wilt bewaren voor wat in ons hart leeft en ons wilt leren dat het goede niet in ons hart leeft, maar wel in uw wet geschreven staat. Leer ons daarom niet te vertrouwen op ons eigen hart, maar leer ons die dingen zoeken die in uw heilige wet aan ons worden voorgehouden. En dan is het nodig, we belijden het voor u, dat we genade ontvangen. Genade om te zien dat bij ons het goede niet is, maar dat uw wet het goede voor ons zoekt. Heere, schenk ons die genade en leer ons onszelf kennen. Leer ons zien hoe schuldig we staan voor u, maar ook dat bij u nu genade is en vergeving in de Heere Jezus Christus, waardoor zondaren zelfs de grootste zalig kan worden. Heere, wil dat heel in het bijzonder op het hart binden van hen die vreemdeling zijn van u. Opdat we niet doorleven. Want u weet, Heere, dat is het grootste gevaar waarom bekeerde mensenkinderen altijd weer aan onderworpen zijn. Aan de blindheid en aan de neiging van het hart die onuitroeibaar is om door te leven in de onbekeerlijkheid. En dat kunnen we doen door uiterlijk heel oppervlakkig te leven, door ons nergens aan gelegen te laten liggen, zoals zoveel, door onverschillig door te leven. We kunnen het ook doen door heimelijk nog wat te maken van onze rechtzinnigheid of van ons nette leven, terwijl we innerlijk vreemdeling zijn van de kennis van u. Als het zo is, Heere, wil u ons die rust die verkeerd is, die een valse rust is, wil u ons die opzeggen. En doe ons zoeken die genade die alleen bij u te vinden is. O, laat ons geen rust vinden voordat we u mogen kennen in de Zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus. We bidden u ook, Heere, wees met allen die vanmorgen hun plaats in de kerk hebben ingenomen, terwijl er heel veel vragen in hun hart zijn. Vragen die van allerlei aard kunnen zijn, maar er zijn er toch ook, Heere, die vanmorgen met ons in de kerk zijn gekomen of aan de kerktelefoon meeluisteren, die met geestelijke vragen worstelen. Heere, wil u vanmorgen onderwijs geven. Wil u door uw wet laten zien dat geen vlees, dat is geen mens zoals zij is, zoals zij geboren is, zal roemen voor u. Maar dat de wet ons drijft om nu de genade en het heil te zoeken buiten onszelf in de Heere Jezus Christus. We bidden u ook, Heere, wanneer er vragen zijn hoe we die Heere Jezus Christus zouden vinden. Of er vanmorgen, ook al gaat het niet zozeer over die dingen, toch een woord in de prediking bij mag zijn, al is het misschien maar één zin of een tekst die genoemd wordt, waardoor we onderwijs ontvangen dat dat nu door een wonder van genade mogelijk is, waar een zondaar zichzelf leert verliezen, buigen leert onder uw heilige wet, dat daar de Heere Jezus Christus zich ontfermen wil, zich neerbuigen wil over mensen die het zelf niet meer kunnen, die bij zichzelf alleen de dood vinden. O Heere, wil dat ook vanmorgen laten horen aan mensen die u zoeken in hun zielsverdriet en in hun nood. En wil uw genade verheerlijken. Denk aan degenen die u kennen. We bidden het zo vaak met de woorden van de oude psalm. Wees die u kennen mild en goed. En dat mogen we toch ook vanmorgen vragen. Of u uw volk onderwijs wilt geven. Want zo bent u voor uw kinderen mild en goed. En dan weet u wat het meest nodig is, beschamend onderwijs, ontdekkend onderwijs, want uw kerk heeft diepere ontdekking nodig aan hun zonde. Of ook bemoedigend onderwijs, onderwijs in uw wegen. Ja, we mogen vanmorgen heel in het bijzonder bidden of u hen verder wilt leiden in de kennis van uw heilige wet. O, laat uw kinderen het zien dat gij het ook in het leven van uw volk, bijzonder in hun leven, nauw neemt, dat de geboden, gebod voor gebod, ook voor uw kinderen gelding hebben. En dat die geboden, ach, ze kunnen ze zelf niet houden door eigen kracht, struikelen en dwalen. Het zijn geen vreemde dingen in hun leven. Maar ge hebt die wet gegeven, Heere, als de wet van het genadeverbond. En de wet begint met die aangrijpende woorden, majesteitelijk, maar toch ook zo vol van genade. Ik ben de Heere, uw God. Heere, leer uw volk heel in het bijzonder pleiten op die woorden. Want alleen vanuit dat grote wonder, het verbondswonder, dat u de eeuwige God van het verbond bent, die de God van uw volk wilt zijn, daar alleen in laat ge het zien, dat uw volk bij machte in staat gesteld wordt om de wet te houden. Uit u, die de wet gaf en die de wet laat afkondigen, ook op deze morgen. Heere, leer uw kinderen dan uit liefde die geboden te doen, want de liefde is de vervulling van de wet. En laat het woord van de tekst, die vanmorgen centraal mag staan, ook in hun hart mogen leven. Hoe lief heb ik uw wet. Heere, vernieuw die liefde. Wil ze als het ware nieuwe gloed inblazen door de werking van uw geest, opdat uw volk het zeggen mag en betuigen mag. Hoe lief heb ik uw wet. We bidden u, Heere, wil zo in alle geestelijke noden en vragen aan ons denken. U weet wat we daarin nodig hebben, waar we geestelijk staan, wil u ons leiden en wil u vanuit uw woord onderwijs geven. Maar we zijn vanmorgen ook samengekomen als mensen die zoveel andere vragen kunnen hebben en zoveel andere moeite kennen in het leven. Dan weet u van hen die verdriet hebben, degene die korter of langer geleden een verlies moesten lijden, waar soms het verdriet zo ineens als over ons heen kan komen. Ja, Heere, dat kan ook in de kerk gebeuren. Dat we de lege plaats zo gevoelen en dat dat zo op ons af kan komen. We bidden u, Heere, wil u allen die door verdriet getroffen zijn, weduwen, weduwnaars, hen die vader of moeder moeten missen, en die een kind of een broer of zuster ten grave moesten dragen, wil u aan allen in deze ogenblikken gedenken. En geef de kracht van u en de genade van u. We bidden u ook, Heere, wil u denken aan hen die ziek zijn. Wil u aan allen nabij zijn. U weet, er zijn er onder ons die tobben met hun gezondheid, die veel pijn lijden. Er zijn er die al zo lang ziek zijn, zo lang aan huis zijn gebonden door de zwakte, door de ouderdom. Er zijn er die zorgen hebben over hun gezondheid, ook al lijken ze voor het oog gezond. Heere, wil u aan allen gedenken en wat de omstandigheden ook zijn, met uw geest en genade hen bezoeken en bijzonder ook geven de kracht en de hulp van u. Heere, wil geven dat ook tijden van ziekte gezegend mogen worden voor het innerlijke leven. We bidden u voor allen die op andere wijze moeite hebben. U weet ook van verborgen vragen, van strijd, van eenzaamheid, van dingen die we zelfs voor elkaar niet willen weten, maar die toch als een steen liggen op de bodem van ons hart. U weet, Heere, ook van moeite en zorgen die soms zo diep ingrijpen, terwijl we er zo weinig over kunnen spreken. O God, wil u geven dat in al die omstandigheden uw hulp mag blijken en uw kracht ervaren mag worden. En zou u ook de moeite van het leven zo willen gebruiken dat de woorden bevestigd worden die we lezen in de psalm, dat gij de moeite en het verdriet aanschouwt, opdat wij het in uw hand zouden geven. Er zijn ook redenen om uw naam dank te zeggen. Ze zijn er meer dan we vanmorgen kunnen noemen. Wil u de dank die er ook in stilte is, uit genade aannemen. We zeggen uw naam dan heel in het bijzonder dank dat zuster Heijstek de achterliggende week weer terug mocht komen uit het ziekenhuis en weer thuis mag zijn. U hebt tot op heden alle dingen goed gemaakt. Wil u ook verder voor haar zorgen, haar sterken en met haar zijn in alle omstandigheden en opzichten. We vragen u, Heere, wees zo met ons allen. We zijn hier als mensen, jongeren, ouderen, met onze verschillende dingen, met onze verschillende levensgeschiedenis, wil u op ons neerzien. En wil u geven dat heel in het bijzonder uw woord mag spreken vanmorgen. Geef ons in het spreken alles wat nodig is. Heere, u weet, wanneer u met uw geest niet meekomt in de bediening van uw woord, ach, wat zal het betekenen? Dan zullen het woorden zijn, en ware woorden zijn wellicht. Maar dan is het toch woord wat geen vrucht draagt. En dat ligt nooit aan u. De reden ligt bij ons. En daarom smeken we, neem het onze weg en zegen het uwe. Kom met de werkingen van uw geest, opdat uw woord met kracht en ook met liefde en onder de bedouwing van de geest van boven gebracht mag worden. Maar wil ook geven dat in het luisteren diezelfde geest oren mag openen en harten mag openen. Opdat we geboeid mogen luisteren en opdat we de boodschap mogen verstaan, maar vooral ook opdat het woord zijn kracht mag doen en opdat de ploegschaar van uw wet de aarde van ons hart mag openbreken en ons hart geopend wordt, opdat we verstaan wat gij tot ons te zeggen hebt. Heren, wanneer we deze zegeningen van u afsmeken, dan doen we geen beroep op iets van onszelf, want wij hebben u niets aan te bieden. Wat er bij ons is, is alleen de schuld en alleen maar zonde. Maar wil u ons opzoeken, niet om iets van ons, maar om het werk van de Heere Jezus Christus, uw Zoon. We bidden het uit zijn genade, om Jezus wil. Amen. We willen nu eerst zingen, gemeente, uit Psalm 19 en daarvan de versen 4 en 6. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden, aan uw eis nog eer. Toen zei ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40, het vierde vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, wanneer iemand de woorden van David uit deze psalm zou aanheffen, zou hij in onze tijd toch zeker voor een wat wereldvreemd figuur worden uitgemaakt. Hoe lief heb ik uw wet? Stelt u zich dat eens voor, dat in onze dagen, waarin eigenlijk met de wet van de Heere zo weinig rekening gehouden wordt, iemand zou opkomen voor de wet van de Heere en dan zou zeggen, hoe lief heb ik de wet van God. Hij zou met grote ogen worden aangekeken. Hij zou bespot worden. En iemand zou de schouders over hem ophalen en zeggen, weer zo'n dweper. Iemand die niet bij de tijd is. Maar laten we eerlijk zijn. Niet alleen zou zo iemand vreemd worden aangekeken in de brede wereld waarin de wet van de Heere weinig gezag en kracht meer heeft. Maar als nu eens binnen de kerk zou gebeuren, dat iemand uit de volheid van zijn hart zou zeggen, die wet van de Heere, die heb ik van harte lief. Een hoop mensen zouden toch ook wat vreemd opkijken. De wet van de Heere lief. Stel eens voor een jongen die dat tegen zijn vrienden zou zeggen. Overdreven, vroom, een heilige, nou dat zou toch wel tegen hem gezegd worden. En zelfs als het onder andere gezegd werd, de wet van de Heere lief, we zouden wat vragend of wat bedenkelijk kijken, klopt dat allemaal wel? Komt dat wel uit een goed hart voort? Nou, daarmee is geschetst, gemeente, hoe vreemd wij misschien wel staan ten opzichte van de woorden zoals die in die lange psalm 119 worden uitgezongen. En hoe vreemd wij misschien wel staan ten opzichte van de wet van de Heere zoals die iedere zondagmorgen in ons midden wordt gelezen. En hoe nodig het is dat wij samen vanuit woord en belijdenis bij die wet van God stilstaan. En we doen dat tegen die achtergrond van de woorden van deze dichter. Hoe lief heb ik uw wet. Thema van de prediking is de heilige wet van God. En we letten op die wet van God vanuit drie gezichtspunten. Wetsverachting, daar beginnen we mee. In de tweede plaats wetsverkrachting en in de derde plaats wetsbetrachting. De heilige wet van God, wetsverachting, want die wet van de Heere, hoewel gegeven, wordt door velen veracht. In de tweede plaats wetsverkrachting, de wet wordt ook verdraaid. En ten derde wetsbetrachting. Hoe kan ik de wet van de Heere alleen lief hebben? En hoe is zij mijn betrachting de ganse dag? We weten dat de wet van de Heere, en dan hebben we het over de wet van de 10 geboden, dat die heel nadrukkelijk in de Bijbel voorkomt. Misschien weten sommige jonge mensen, sommige kinderen wel waar die in de Bijbel voorkomt. Exodus 20 is het bekende hoofdstuk waar de wet door de Heere wordt afgekondigd. En u vindt nog een herhaling in de woorden van Mozes in Deuteronomium 5. Tweemaal wordt beschreven hoe de Heere zijn heilige wet van de berg Sinaï heeft afgekondigd. Nu is het zo dat die wet werd afgekondigd onder geweldige tekenen. Want op het moment dat de Heere die wet gaf, was het volk gelegerd bij de berg Sinaï, in het uiterste zuiden van het schiereiland, wat ook tegenwoordig nog de Sinaï genoemd wordt. Daar waren ze gelegen in de woestijn aan de voet van de berg. En bovenaan die berg was een grote wolk met donder en bliksem. En in die wolk openbaarde de Heere zijn heerlijkheid. En het volk was zo bevreesd dat ze tegen Mozes zeiden: wij zijn gans bevreesd en bevende. Laat ons niet tot de berg naderen, maar ga u naar de berg en spreek u voor ons met de Heere. En we weten dat Mozes, toen de berg opgeklommen is en in de wolk verdween en daar met de Heere gesproken heeft, en daar ook uit de hand van de Heere die twee stenen plakken, die twee stenen tafelen waarop de wet geschreven stond, ontvangen heeft. De wet gegeven onder de tekenen van Gods majesteit, donder en bliksem, en de wolk en het licht het teken van de heiligheid en de grootsheid van God. En als we dat zo op ons laten inwerken, dan zouden we de gedachte kunnen krijgen: die wet van de Heere is daarom iets wat alleen maar te maken heeft met de majesteit van God, met iets vreeswekkends. En we hebben het zo even gezongen in de berijming van de 10 geboden: mijn ziel herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. En inderdaad, dat is een aspect van de heilige wet wat we nooit mogen vergeten. Dat de majesteit van God en de heiligheid van God in die 10 woorden afgedrukt is. Maar daar mogen we niet bij blijven staan. Want het is niet alleen de majesteit en de heiligheid van de Heere die in de wet spreekt. De wet is ook gegeven als een bijzonder teken van Gods genade. En ik wil vanmorgen ook daar de vinger bij leggen. Dat blijkt bijvoorbeeld hieruit dat onze belijdenis, de Nederlandse geloofsbelijdenis die achter onze catechismus staat, in het 3e artikel zegt dat God de wet gegeven heeft en die wet met zijn eigen vinger op 2 stenen tafelen heeft geschreven in een bijzondere zorg voor onze zaligheid. Dus die wet die in grote heerlijkheid en majesteit is afgekondigd, is toch ook een wet die God gegeven heeft met een bijzondere zorg voor uw en mijn zaligheid. En we kunnen het nog scherper onderstrepen, zou ik haast zeggen, als we bedenken dat de Heere die heilige wet heeft ingeluid, heeft begonnen met de woorden: ik ben de Heere, uw God. En dat mogen we nooit vergeten. En we doen dat soms wanneer we over de geboden spreken. En wanneer we straks, zo de Heere het geeft, gebod voor gebod vanuit onze catechismus gaan behandelen. Ja, dan zouden we het haast vergeten dat de inleidingswoorden van de wet zijn: ik ben de Heere, Jehovah, Yahweh, uw God. En daarin laat de Heere horen dat Hij het is die hier spreekt. En dat Hij hier spreekt als de grote verbondsgod. De wet van de 10 geboden staat in de Bijbel heel nadrukkelijk in het kader van het verbond van de Heere. Het is de grote God van eed en verbond die hier aan Israël, zijn volk, zijn wetten afkondigt. Ik ben de Heere, uw God. En vandaar dat wij in de 10 woorden ook te maken hebben met het genadewerk van God. Majesteit, jazeker. Maar ook Gods genade wordt in de wet zichtbaar. Er is een preek van Ebenezer Erskine. Erskine zeggen we vaak hier. Bekende Schotse prediker uit een vorige eeuw. Die over de eerste 2 woorden van de wet een hele lange verhandeling heeft. De eerste woorden, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En weet u wat de titel van die preek is? Een schat van evangelische genade, gedolven uit de berg Sinaï. Nou, dat is een wat ouderwetse manier om het te zeggen, maar zo heel mooi gezegd. In de berg Sinaï, de berg van de wet, zit een schat van evangelische genade. Waarom? Wel omdat dat gebod, ik ben, omdat dat gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, voorafgegaan wordt door die woorden, ik ben de Heere, uw God. Die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En Erskine laat dan zo heel duidelijk zien dat je de woorden van de wet alleen op de juiste wijze kunt verstaan als je ze leest in het licht van het grote ik ben waarmee de wet begint. We vatten samen, die wet is dus gegeven. Door de grote majesteit, mijn ziel herdenk met heilig beven. En tegelijkertijd als een teken van Gods bijzondere zorg. Van Gods verbondszorg. Als een teken van genade. En daarom is het zo erg wanneer mensen die wet van de Heere verachten. Want die wet is gegeven, we hebben het nu aangestipt, door God de majesteit. Dat betekent God de schepper van hemel en aarde, die deze hele wereld en al wat erin is gemaakt heeft. Die ons leven geschapen heeft, die ons leven onderhoudt, die ons de gezondheid geeft en de kracht schenkt iedere dag opnieuw. Die God die dus op alles wat hij gemaakt heeft neerziet en ook de wetten kan voorschrijven voor u en voor mij. Die God is het die zijn wet gegeven heeft in de 10 woorden. En niet alleen maar in majesteit, maar ook in genade heeft hij die wet gegeven. Want in die wet laat hij zien wat hij wil. En laat hij ook zien wat goed voor ons is. Want dat is ook de betekenis van de wet toch. Als we telkens lezen, gij zult niet, dan zegt de Heere, dat ontheiligen van mijn dag, zoals het beschreven wordt in de 4e gebod, dat is niet goed voor u. Dat ontheiligen van mijn naam, dat is niet goed voor u. Dat echtbreken, dat stelen, dat roven, dat is niet goed voor u. God zoekt het goede voor zijn schepselen, zelfs al zijn ze gevallen kinderen van Adam. En omdat hij het goede met hen voor heeft, daarom drukt hij al zijn goede geboden uit in de wet. En maakt hij als het ware op de levensweg van zondige mensen, kinderen, omheiningen. Om ervoor te zorgen dat ze niet doorgaan op paden van de zonde. En zo is de wet een geschenk van Gods genade. Waarmee hij het goede voor zondige mensen zoekt. En als we die wet dan verachten, zeg. De wet van de hoge, heerlijke koning van hemel en aarde. Die hij in zijn goedheid en genade gegeven heeft. Wat is dat erg? Wie de wet verbreekt, zondigt niet alleen tegen Gods recht, maar zondigt ook tegen Gods goedheid. Tegen al de deugden van de Heere, tegen God zelf. Zul je dat nooit vergeten, jonge meisje vanmorgen in de kerk, ouderen? Dat wanneer wij de wet van de Heere overtreden, misschien openlijk, misschien op een hele verborgen en subtiele manier. Dat niet alleen maar de koninklijke wet is van de hoge God die we overtreden, dat is al erg. Maar dat het ook de verbondswet is van Israëls God, waarmee hij het goede voor ons bedoelt, dat we recht en liefde van God schenden, dat we heiligheid en genade van God bezoedelen door onze zonde. Ja, daarom is het zo erg. Als mensen die de wet van de Heere kennen, die wet verachten of met die wet de hand lichten. Daarom is het ook zo erg als in onze samenleving de goede geboden van de Heere, de geboden waar de Heere het goede mee voor heeft, worden vertrapt en vertreden. We zien daar iets in van de opstand van de zondige mens tegen zijn wetgever, maar ook tegen de grove ondankbaarheid waarmee die mens het goede wat God hem geeft misbruikt en vertrapt. Gods goede wet, een zegen voor ons en voor onze kinderen, een zegen voor een gemeente, een zegen voor een land en voor een natie. En daarom is het te begrijpen dat we zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament tegen de verachting van Gods wet, tegen het negeren van Gods wet, zoveel ernstige en aangrijpende woorden vinden. U vindt scherpe veroordelingen waarin gezegd wordt dat Israël gestraft zal worden omdat ze niet in de wegen van de wet hebben gewandeld. Maar u vindt ook de klacht van Gods versmade liefde wanneer hij zegt: och, dat gij naar mijn geboden gehoord had, zo zou uw gerechtigheid geweest zijn als een rivier. En dat zegt de Heere van morgen ook tegen ons mensenkinderen. En wie van ons kan zeggen dat hij de wet gehouden heeft? Wie van ons kan zeggen dat hij de wet nooit veracht heeft of de geboden van de Heere nooit licht geacht heeft? De Heere zegt het in zijn grote heiligheid en majesteit, maar ook in neerbuigende liefde. Ach, dat ge naar mijn geboden geluisterd had, uw gerechtigheid zou zijn als een rivier. Ja, maar zegt iemand: goed, die wetsverachting, dat is verkeerd, dat begrijp ik, en de Bijbel is daar ook duidelijk in. Maar er zijn toch mensen die bij de wet van de Heere leven. Inderdaad, goden zij dank zijn dier. Maar dan moeten we toch ook tegelijkertijd wel op een gevaar wijzen, waarmee mensen bedreigd worden wanneer ze met de wet aan het werk gaan. Want wij worden geroepen door de wet van de heilige God om die wet te houden, om in zijn wegen te wandelen, zeker. Maar nou kunnen mensen die wet ook op een verkeerde manier gebruiken. Ze kunnen die wet gaan verdraaien, wetsverkrachting, om het heel scherp te zeggen. En wat gebeurt dan? Wel, dan wordt die wet losgemaakt van zijn begin. We hebben het net al aangeduid, de Heere openbaart zichzelf aan het begin van de wet. Ik ben de Heere, uw God. En we hebben gezien, daarin openbaart de Heere zich als de grote verbondsgod, die nu hij zich als de verbondsgod heeft geopenbaard, zijn volk zijn heilige en goede geboden oplegt. Maar dan moet u eens goed luisteren. Als daar zo staat: ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Dan zegt de Heere hier tot Israël en ook tot ons vanmorgen dat hij die God is die zijn volk zelf verlost heeft. Uit de machten in Egypte, uit de duistere en donkere slavernij van Egypte. En u weet, die verlossing van de Heere uit het land van Egypte, dat is door de Bijbel heen ook een prediking dat God nu mensen verlossen kan en verlossen wil en verlossen zal, uit de Egyptische duisternis van hun eigen zonde. Iemand heeft gezegd, je zou nieuwtestamentisch het begin van de wet ook zo kunnen lezen. Ik ben de Heere, uw God, die in Christus uit het diensthuis van de zonde verlost. Inderdaad, dat is de diepe achtergrond en de diepe betekenis van deze woorden. God verlost niet alleen maar uit het slavenhuis van Egypte, maar de Heere wil heel in het bijzonder uit het slavenhuis van de duisternis en uit het slavenhuis van de zonde verlossen. En dat betekent dan, hoe kunnen we de wet van de Heere alleen houden? Hoe kunnen we alleen de wet houden? Gij zult de naam van de Heere niet ijdelijk gebruiken. Gij zult niet stelen, eert uw vader en uw moeder. Door de kracht van de genade van hem. Of nog eenvoudiger gezegd, alleen wanneer we hem door het geloof kennen, die zichzelf aan het begin van die wet openbaart. Dus door dat voorop te stellen, ik ben de Heere die verlost, laat de Heere zien dat we die wet nu alleen zullen kunnen houden uit kracht van zijn verlossende genade. Niet uit eigen kracht. En wat is nu het ergste wat kan gebeuren? Wel dat we die wet gaan losmaken van het begin. Van die woorden, ik ben de Heer, uw God. Dat deden de Farizeeën. Dat is de grondfout geweest. Ik moet zeggen, de oerzonde geweest van de Farizeeën. Niet dat ze de wet niet eerbiedigden, want dat deden ze op hun manier wel. Maar ze maakten die wet los van de woorden die God aan het begin gezegd had en verstonden daarom die wet helemaal verkeerd. Door eigen schuld, want ze hadden het kunnen weten, de schriften zijn er vol van. Maar ze gingen de wet opvatten als een aantal regels. 10 regels, doe dit, doe dit, doe dit. En zo gingen ze leven. En omdat ze wel aanvoelden, ja, ondanks het feit dat ze probeerden bij die 10 geboden te leven, dat er toch nog wel zwakke momenten in hun leven voorkwamen, gingen ze het aantal geboden nog uitbreiden en uitwerken. Meer dan 600 geboden en verboden hadden ze er nog bijgemaakt bij de wet. Of liever gezegd, ze hadden die 10 geboden nog uiteengebroken in allemaal kleine gebodjes en verbodjes, meer dan 600 in getal, en die probeerden de Farizeeën nauwgezet te houden. Kijk, en zo kreeg je de geest van de Farizeeër, wij moeten de geboden, de gebodjes en de verbodjes houden, en als we dat doen, dan worden we uiteindelijk behouden. En die Farizeeën die waren trots dat ze zo bij de geboden van de Heere leefden. En ze keken met schuine ogen neer op de mensen die de wet niet kenden. En die ook bij de wet niet leefden. Zij waren de werkelijke geestelijke mensen. Want zij hielden de wet. En ze namen de woorden van David in onze tekst op hun lippen. Hoe lief heb ik uw wet. Kijk eens. Als er iemand is die de wet van de Heere lief heeft, dan zijn wij het wel. En u kent het scherpe woord van de Heere Jezus Christus, die de godsdienst van de Farizeeër ontmaskert. De Farizeeër die daar staat te bidden in de tempel. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals andere mensen. Ik vast en ik geef tiende. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals deze tollenaar. Kijk, en die geest van het zoeken van de wet te houden uit eigen kracht. En het hoogmoedig neerzien op anderen. Die Farizeese geest van wetsverkrachting. Waarbij de wet losgemaakt wordt van het genadewerk van God in Christus. Die geest is er nog. Want wij, laten we dat maar heel eerlijk zeggen, Wij zeggen wel, wanneer we die gelijkenis van de fariseer en de tollenaar lezen, kijk, die tollenaar is er nog. En dat streelt ons dan een beetje, dan zeggen we wel, als je nou maar een arme tollenaar bent, en het is waar, mijn beste vriend, wat zou het een zegen zijn als er zo van die arme tollenaren die God en Gods genade nodig hadden vanmorgen in de kerk zaten. Maar goed, we zeggen dat zo makkelijk niet, die tollenaar. Ja, die tollenaar, die is er nog. Die kom je nog wel tegen. Maar als het over de fariseer gaat, dan zwijgen we, dan denken we wel, die heb je niet meer. De tollenaar leeft, maar de fariseer is dood. Was het maar waar. Was het maar waar. Want het zou wel eens kunnen zijn dat met nederige woorden er ook vandaag nog heel wat farisees wordt afgepraat. En wanneer wij ons eigen hart kennen, gemeente, wanneer we iets weten van de dingen die zo in ons eigen binnenste aan de orde kunnen zijn, dan weten we dat daar ook een fariseer zit. Luther zei het immers al van zichzelf, de grootste paap, de grootste fariseer, die zit hier binnen in mijn hart. Nou, als u uzelf kent, dan weet u dat er niet alleen maar de zonde woont en de verkeerde begeerte wonen, maar dat daar ook de eigen gerechtigheid woont. En dat daar vooral ook binnen de gemeente soms heel sterk een geest kan heersen. Ik ben beter dan gij, de geest van de fariseer. Hoe is dat met ons? En nee, dan moet u niet alleen maar denken aan de lichte fariseer, aan de evangelische fariseer, als u hem zo noemen wilt. Ik hoorde daar juist deze week over praten. De fariseers, die heb je daar. Nee, er zijn ook hele degelijke fariseers, tot in de oud-gereformeerde kerk toe. Tot in de christelijk-gereformeerde kerk van Middelharnis toe. Die met hun degelijkheid en met hun zwaarheid, ja, denken dat ze de Heere behagen. En dan misschien wel niet zeggen op grond van hun degelijkheid en op grond van de manier waarop zij leven, dat ze zeggen wel, wij verdienen de hemel. Nee, zo niet, want ze zijn reformatorisch genoeg. Dat weten ze wel. Maar dat subtiele fariseïstische van ons hart, dat we zeggen wel, ik ben zo degelijk, ik ben heel mijn leven voor de waarheid geweest en heb ik altijd ernstig genomen. Als er iemand in aanmerking komt voor de bekering, nou dan ben ik het wel. Ik heb alles, als ik het zo nou eens zeggen mag, ik heb alle voorbereidingen getroffen. Ik heb gedaan wat ik kon. Nou moet de Heere nog werken. Hoeveel mensen leven er zo? Dat is een fariseese manier om met de wet te proberen zalig te worden. Maar dan wel de wet losgemaakt van het begin. Dan wel de eigen inzettingen. Dan wel het steunen op eigen werken. En er is geen groter zegen voor lichte fariseers en zware fariseers. Voor dat fariseese hart van ons, als we nu juist die werken der wet, die eigen steunsels waarop we ons vastklampen, waarop we menen dat we wat beter zijn dan een ander en wat degelijker zijn dan een ander, als we die grondig kwijtraken en de geestelijke kracht van de wet gaan verstaan. En wat is die geestelijke kracht van de wet? Dat is, ach, u weet dat toch? Dat is eigenlijk in de catechismus al veel eerder aan de orde geweest. Want de wet komt in de catechismus 2 keer aan de orde. 1 keer helemaal in het begin, in zondag 2, 3. En 1 keer helemaal aan het eind, nu hier in zondag 34. In het begin staat de wet in het teken van de ellendekennis. Door de wet is de kennis van de zonde. En hier in zondag 34 staat de wet in het teken van de dankbaarheid. De wet als regel voor Gods kinderen om naar te leven. En dan is het opmerkelijke dat wanneer het gaat over de wet als de kennis, de kenbron van de zonde, zondag 2. Nee, dan worden in de catechismus niet alle 10 geboden uitgespeld en allemaal genoemd zoals ze hier genoemd worden. Want in zondag 2, u weet dat toch, wordt de samenvatting van de wet gegeven. Gij zult de Heere uw God lief hebben. Met geheel uw hart, met geheel uw verstand en met geheel uw vermogen en uw naaste als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Dat leest u daar. En daarin wordt het duidelijk wat nu het geestelijke van de wet is. Het geestelijke van de wet is in 1 woord samen te vatten. God en de naaste liefhebben met een volmaakte liefde. Hoe wordt de wet vervuld? Al die 10 geboden door God en mijn naaste lief te hebben met een volkomen liefde. Met heel het hart. Nou kijk, als dat werkelijk op je afkomt, dan zie je heel duidelijk dat wij met wat wetjes te houden en met wat dingen te doen en andere dingen te laten op zichzelf die wet nooit volkomen kunnen houden. En dat wij in het licht van de wet aan de weet komen wat aan zwarte plekken, wat aan zonde en schuld er in ons leven heerst. En het is wel eens goed, gemeente. Daarom wordt de wet ook iedere zondagmorgen gelezen. Dat is 1 van de redenen. Dat we onszelf in het licht van elk gebod maar eens af gaan vragen. En wie ben ik nu met het licht van dit gebod geweest? Heb ik God lief gehad boven alles? Heb ik geen beelden en geen afgoden gemaakt? Heb ik de naam van de Heere geheiligd? Heb ik mijn vader en mijn moeder geëerd? Heb ik niet gestolen en geen vals getuigenis gesproken? Doen we dat wel eens? Zo in het licht van de geboden ons leven nagaan. En als we dan op een geestelijke wijze met die wet omgaan, dan ga je zien dat elk gebod liefde vraagt. Maar dat ik die liefde nu niet heb. Kijk, en dat drijft uit. De wet eist. De wet is goed. Maar ik ben schuldig. Daarom veroordeelt die goede wet me. Die verbondswet. Die wet zegt, ge zijt een dode zondaar. Ge zijt een schuldig zondaar. Maar als dat op mijn hart gegrift wordt, dan ga ik zoeken. Zoeken naar genade. De wet drijft, zegt Paulus in de brief aan de Galaten, tot Christus. Ze is een tuchtmeester, die goede wet drijft tot de Heere Jezus Christus. Kijk, en juist daarom, en dat is het belangrijke van de dingen die vanmorgen toch aan de orde komen. Juist daarom komt die wet in onze catechismus terug in het stuk van de dankbaarheid. Als de onderwijzer gesproken heeft over de ellende kennis en over de verlossing uit die ellende, dan komt de dankbaarheid aan de orde. En we zijn daar al even mee bezig geweest met dat stuk van de dankbaarheid. Dankbaarheid betekent niet maar een gevoel, al gaat het niet zonder gevoel. Dankbaarheid is ook niet hetzelfde als blijdschap, al bestaat er geen dankbaarheid zonder blijdschap. Maar dankbaarheid is een leven in de vreze des Heren. Een leven in overeenstemming met de wet van de Heere. En alleen in de vreze des Heere kunnen we de wet echt gaan houden. Hoe is dat dan? Wel, laat ik zomaar enkele dingen aanstippen. U begrijpt het is vanmorgen maar een inleiding. Heel veel komt terug. En als ik het dan zo aanstip, dan zeg ik wel, wanneer iemand tot bekering komt, wanneer hij als een arme zondaar genade nodig krijgt en weet dat hij nu alleen door genade zalig kan worden, zo iemand krijgt betrekking op de Here, om dat oude woord te gebruiken. Hij krijgt de Here lief. Net als Paulus op weg naar Damascus. Voorbeeld is zo vaak genoemd, maar het is toch een van de meest treffende voorbeelden. Paulus die briest tegen de Here in een fariseer. Hij probeerde met behulp van de wet op zijn eigen manier behouden te worden. En hij probeerde alle mogelijke goede werken te doen tot het moorden en doodslaan van de vroege christenen toe. En daar kwam hij met zijn bende op weg naar Damascus. En de Here houdt hem staande door een licht van de hemel. En Paulus valt neer. En hij hoort een stem uit de hemel en hij zegt, Here, wie zijt ge? En dan zegt de Here Jezus uit de hemel, ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is uw hart de verzen en de hielen tegen de prikkels te slaan. Maar wat zegt Paulus dan, Here, wat wilt gij dat ik doen zal? Als God zaligmakend in het leven van een mens begint te werken, dan is een van de dingen dit, dat zo iemand gaat buigen voor God. Hij wordt het met God hartelijk eens. En hij gaat vragen, Here, wat is uw wel? Wat is uw wet? Wat is uw wil? Leer mij naar uw wil te handelen. Eigenlijk laat Paulus in die korte woorden die daar van hem geschreven staan horen, dat tevoren had hij een wet lief die hij zelf gemaakt had. Zijn fariseese wet. Maar nu hij vraagt, Here, wat wilt gij dat ik doen zal? Nu krijgt hij de wet van God echt lief. Kijk, en daar begint het. Waar God nu gaat werken in het leven, gaan we de wet lief krijgen. En naarmate we meer van die genade van God gaan leren, naarmate we meer kennis krijgen van de Here Jezus Christus als borg en zaligmaker, naarmate we hem mogen leren kennen, krijgen we hem lief en krijgen we ook zijn wet lief. Want bij de liefde tot God en tot Christus die God in het hart legt, hoort ook de liefde tot de wet. En daarom zegt David het in Psalm 119, vanuit de genade van God die in zijn hart is uitgestort, hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn betrachting de ganse dag. Daarin spreekt David uit dat hij die wet van de Here zo lief heeft, dat hij de hele dag met die wet van de Here bezig wil zijn en de hele dag die wet zoekt te betrachten. Dat wil zeggen, heel zijn leven wordt gekenmerkt door de wet van de Here. Zij is mijn leven, hoe lief heb ik uw wet? Ja, daar ligt de vraag in, hoe is dat nu eigenlijk bij ons? Kennen wij ook iets van dat buigen voor de Here? En omdat we voor God hebben leren buigen en het voor God hebben leren verliezen, net als Paulus, dat er betrekking op God gekomen is. En dat we het gezegd hebben, Here, hartelijk zal ik u lief hebben. Want wanneer het toch geestelijk leven is, dan is het toch ook, toch vooral ook dat, de liefde. Hartelijk zal ik u lief hebben, Here, mijn sterkte. Kijk, als dat je leven geworden is, als dat van harte voor Gods aangezicht gezegd is, hartelijk zal ik u lief hebben, ja, dan heb je ook beloofd, Here, hoe lief heb ik uw wet. En wat is er nou van terechtgekomen? In het leven van hen die die genade kennen. Ja, zegt u, het was heel oprecht. Het kwam uit de bodem van mijn ziel. Hoe lief heb ik uw wet. Hartelijk zal ik u lief hebben, Here, mijn sterkte. Toen de Here me licht gaf. En toen het licht van zijn heilig evangelie doorbrak. Toen Christus zichzelf aan mij openbaarde. Toen hij woorden van vrede sprak. Toen ik als een verloren zondaar door hem behouden werd, toen was er alleen maar liefde. Maar als ik kijk hoe het na die tijd gegaan is, dan zeg ik, die wet gehouden, die wet betracht, kom er toch telkens weer achter dat er ook nadat de Heer in mijn leven gekomen is en zijn werk in mijn leven begonnen is, dat ik die wet niet doe. Dat er in mijn binnenste nog zoveel kracht en macht van de zonde woont. Daarom doe ik hetgeen ik niet wil, zegt Paulus. En ik zie dat er een wet in mijn leden, dat is in mijn binnenste, is de wet van de zonde. Inderdaad, het is door de zonde dat Gods kinderen vaak afdwalen en soms zelfs het spoor volkomen bijster raken. Het is door de zonde dat ze de wetten van de Heere soms verachten. Maar wees u nu eens eerlijk. Als de Heere nu eens op de bodem van uw hart kon zien, ondanks alles wat er verkeerd geweest is in uw leven, dan is het toch zo dat er op de bodem van je hart iets leeft van wat David zegt in deze psalm. Hoe lief heb ik uw wet. Je kan die wet niet houden zoals je zou willen. Maar op de bodem van het hart van Gods kinderen ligt liefde tot God. En liefde tot zijn wet. Denk aan Petrus. Petrus die de Heere zo verloochend had. Dat was een man die de Heere vreesde. Maar die hem 3 keer verloochend had met een vloek. Gezondigd tegen het eerste en tegen het derde gebod. En Petrus wordt dan later, u weet dat, bij de zee van Tiberias, het meer van Galilea, wordt hij in zijn ambt hersteld. En dan vraagt de Heere Jezus 3 keer aan Petrus: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? En dan weet u dat laatste antwoord. Dan zegt Petrus, en hij voelt het wel in de blik van de Heere Jezus die op hem gericht is: O, ik heb die wet niet gehouden. Ik heb de Heere niet gevreesd en niet gediend zoals het behoort. Ik heb niet in zijn wegen gewandeld zoals het moest. Maar dan zegt Petrus toch voor de ogen van de Heere Jezus Christus: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Kijk, dat kon Petrus zeggen. Omdat hij te midden van alles wat er verkeerd was in zijn leven, en dat was heel wat, toch wist van de genade van God. En dan mag hij zijn hart met al die ongerechtigheden en met al die wetsverlating en overtreding voor de Heere openleggen en zeggen: Heere, u weet alle dingen. Kijk u er maar in, Heer, in dat hart van mij. Gij weet dat ik u lief heb. Is dat er ook in uw leven? Als God nou in uw hart ziet, hoe is het dan? O, wat een zegen als we dan door genade mogen zeggen: de liefde van God is in mijn hart uitgestort. En daarom heb ik hem lief. En daarom is er ook liefde tot zijn wet. Ondanks al mijn dwaasheid en ondanks al mijn overtreding, hij heeft de liefde erin gelegd. En dan nog 1 ding. Wanneer we zo die liefde mogen kennen, dan is het zo dat je juist de wet in zijn geestelijke strekking steeds meer gaat verstaan. Dan ga je steeds meer zien dat die wet nu niet slechts het doen van een aantal plichten vraagt, maar dat die wet volmaaktheid vraagt. En daar val je helemaal bij met heel je hart, want je zegt: Heer, u bent het waard om volmaakt lief gehad te worden. Om volmaakt gevreesd te worden, dat wij uw wet volkomen houden. Dat bent u waard, want wie is een God als gij die de ongerechtigheid vergeeft? En dan ga je in de wet en in het licht van Gods heilige eisen steeds meer je eigen tekort en je eigen schuld en je eigen inwonende zonde ontdekken. Maar je gaat steeds meer het begin van die wet nodig krijgen, weet u. Die inleidende woorden van de geboden steeds weer terug naar het begin. Heere, als ik uw geboden zie, wat breng ik ervan terecht? O, niets. Schuld met schuld vermeerderen. Maar u hebt gezegd: En dat bevestigt u toch in het leven van al uw kinderen. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis hebt uitgeleid, Heere. U bent toch een machtige verlosser. O Heere, leer mij naar uw wet te leven. Leer mij uw geboden doen. Dan wordt die verbondsbelofte van de Heere. Ik ben de Heere, uw God, een machtige pleitgrond. Heere, doe het, omdat u het zelf gezegd hebt. En dan zal de Heere doen. Want hij heeft het zelf beloofd. Ja, hij heeft zijn eigen zoon gezonden. Die machtige koning. Die eeuwige verlosser. Die de wet van God droeg in zijn binnenste. Die was in zijn hart geschreven. Bij de Heere Jezus was er een volkomen gehoorzaamheid aan de wet van God. Aan het eerste gedeelte, de eerste tafel en aan de tweede tafel. Hij had God lief boven alles en zijn naaste als zichzelf. En zo is Jezus Christus gekomen als de volmaakt gehoorzame. Als degene die de wet van God droeg in zijn hart. Het hart dat gebloed heeft. Het hart dat gebroken is op Golgotha. En daarom alleen is het mogelijk dat mensen staande voor de heilige rechten en de heilige eisen van God leren wandelen in Gods wegen. Want in het bloed van Christus Jezus vinden ze vergeving voor hun wetsovertreding. En in de gehoorzaamheid van Jezus Christus vinden ze genade om in zijn wegen te wandelen. Hoe wijs de wet van het begin tot het einde op hem. Want het einde van de wet is Christus. Gods enige geboren zoon. Die de wet droeg. In het binnenste van zijn hart. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. O Heere, Gij zijt het die ons vanuit uw woord en heel in het bijzonder vanmorgen vanuit uw wet tegenkomt en ons onderwijs geeft. En nu hebben we een aantal aspecten van de heilige wet van u mogen overdenken. U weet, Heere, er is maar iets van gezegd. Maar geef dat de dingen die we ter inleiding op de behandeling van de wet samen overdachten vanmorgen, ons tot nadenken mogen stemmen niet slechts, maar ons mogen brengen op de knieën voor u. Opdat we gaan zien, uw heilige majesteit die spreekt in de rechten van uw mond, maar ook de goedheid waarmee u ons heil en onze zaligheid zoekt, uitgedrukt in al die geboden. Ach, Heere, dan weet u het, hoe dwaas we zijn dat wij de wet kunnen verachten, of dat wij de wet op een verkeerde manier gebruiken om onze eigen gerechtigheid op te bouwen. Maar leer u ons met de wet in de schuld te komen, opdat we die belofte nodig gaan krijgen en om de vervulling en de toepassing van die belofte gaan smeken in ons leven. Opdat we Christus, het einde der wet, nodig gaan krijgen en zijn genade leren inroepen. Heere, breek dan maar af alles in ons leven wat er aan ongerechtigheid en eigen gerechtigheid is. Opdat we aan het einde komen met onszelf en zo er werk is in ons leven voor die gezegende wetsvervuller en wetsvolbrenger, de Heere Jezus Christus. Wees met ons, Heere, verder deze dag. Zegen ons wanneer we verder deze dag de dingen mogen overdenken. Geef dat dat ook gebeuren mag. Zegen de zondagsschool, zegen de verenigingen die vandaag vergaderen. Zegen ons ook in de avonddienst, wanneer we op deze eerste adventszondag stil hopen te staan bij de adventsverwachting van Jacob. En geef, Heere, dat die adventsverwachting op dat grote heil, op die grote zaligmaker, ons mag aanspreken en ons hart mag beroeren. Ja, dat het in ons leven gestalte mag krijgen. Dat kan niet als we zien op onszelf, maar doe het uit vrije genade om Jezus wil. Amen. Psalm 86, het zesde vers, is onze slotzang. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.